goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Die foto, heb jij die foto gezien?
Nee.
Er is voor het eerst een foto gemaakt van het zwarte gat en het centrum van ons eigen melkwegstelsel. En die is vanmiddag onthuld. Het is een soort vage, blurry lichtvlek met in het midden een donker stuk. Maar ja, dat donker is waar natuurlijk het zwarte gat dan is. En daaromheen zit allemaal stof wat het zwarte gat ingezogen wordt. En dan daarbij zoveel energie kwijtraakt dat het waarschijnlijk oplicht of zoiets. Toen ik heel erg jong was, toen zeiden ze misschien bestaan zwarte gaten. Nou, waarschijnlijk bestaan ze. En misschien is er eentje in het centrum van ons eigen melkwegstelsel. Waar wij zitten. En nu, een paar tientallen jaren later, zijn er gewoon foto's van gemaakt.
Wordt zich gefotografeerd.
Ja.
Heel bizar.
Ja, hè?
Ja. Ik vind het een fascinerend fenomeen, gewoon een zwart gat. Het is zo buiten onze voorstelling bijna. We natuurlijk denken aan de film Inception. En dan leggen we het wel 10 keer uit wat de theorie is. En dan zit ik dan nog een beetje zo te kijken. Maar ik vind het zo fascinerend dat daar gewoon een zwart gat. Ja, weet je, het hele principe van dat zwarte gat door die grote concentratie van zwaartekracht. Ik vind het echt bizar.
Dat er zoveel massa zit, dat er zoveel zwaartekracht ontstaat, dat er zelfs licht gevangen is en niet naar buiten kan.
Precies. Ja. Het voelt ook wel, ik vind het ook gewoon een beetje niet eng of zo. Nou, het is niet eng, want het is gewoon een natuurkracht. Dus ik vind het niet eng. Maar het is wel bizar dat dat in ons melkwegstelsel is. Ook al is het op 27.000 lichtjaren weg of zo, stond er in het artikel. Misschien nog wel meer.
Nou, het is wel eng als je in de buurt bent, hoor. Dat is. Ken je het woord spaghettificatie?
Spaghettificatie?
Nee,
ik ben er nog nooit van.
Dat vind ik echt een van de allermooiste ideeën uit de sterrenkunde. Omdat de zwaartekracht zo enorm groot is bij zo'n zwart gat, neemt dat ook heel snel neemt dat af. Dus dan krijg je het effect dat bij je voeten de zwaartekracht, als je in de buurt daar bent, bij je voeten is de zwaartekracht heel veel groter dan bij je hoofd. En dan word je gewoon door het verschil in zwaartekracht word je uit elkaar getrokken in een soort spaghettivorm.
Tot een spaghetti-spier.
Ja.
Oh jeetje. Dus als dat ding ooit in de buurt komt, dan veranderen we allemaal in spaghetti-monsters.
Ja.
Krijgen de wat een stomme
onze laatste. Onze laatste secondes maken we dan door als spaghetti.
De laatste seconde tweet Willem Engel. Ik had toch gelijk, spaghetti-monsters bestaan. Sorry, oké.
Okay. Ja. Kom, we gaan beginnen met de nieuwsdag.
Yes.
Met Talita Muusje en Mark Beekhuis. Talita nog weer een dagje in Zagreb. Ik gewoon in de studio in Amsterdam. En onze blik op het nieuws van vandaag. En dat is donderdag 12 mei. Dan nog even snel vertellen dat je natuurlijk kan abonneren op deze podcast. Hadden we dat al gezegd deze week? Ik denk elke dag tot nu toe, hè?
Ja.
Ja? Oké, nou dan weten de mensen het wel.
Podcast maar het kan altijd meer. Ja?
Ja, dat is waar. En dan gaan we nu over tot de orde van de dag, het nieuws. Bijvoorbeeld, nou dat is toch wel een onthulling van NRC van vanmorgen, dat het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis aan ziekenhuizen zei, nou nee, meer IC-bedden is echt niet nodig. En een aantal keren zelfs heeft gezegd, kunnen er niet wat IC-bedden af? Dat is wel het nieuws van de dag, hè?
Ja, heel bizar. Want dit is natuurlijk iets wat wel echt wel zo vaak, nou ja, ook wel door allerlei coronacritische mensen werd aangekaart. Van ja, hoe kan het nou dat die IC-capaciteit, en dat werd dan de hit in het debat toch een beetje afgedaan als een heel,
wat zeurt de oppositie?
Ja, wat zeurt de oppositie en dat is onrealistisch en dat is niet wenselijk. En toen op een gegeven moment kreeg je wel steeds meer mensen, zoals ook Armand Gerbes en hoe heet ze allemaal, die daar steeds meer voor gingen pleiten. En op een gegeven moment ontstond een beetje de mythe van dat het ook echt niet kan of zo. Dat een heel onhaalbaar, onwenselijk plan is.
Ja, en het had allemaal met geld te maken.
Dan blijkt nu dat de zorg het wel wilde, dat de zorg dat dus eigenlijk wel wilde.
Deed.
Maar de ambtenaren niet.
Je wordt er wel een beetje cynisch van, hè?
Ja, maar dit, ik vind het cynisch. Maar dit is toch eigenlijk gewoon een enorm schandaal. Want ik bedoel, het gaat toch letterlijk om. Het ging toch om het maximaal redden van alle levens. Dat werd toch, dat was toch de topprioriteit. Waar we, dat we daarvoor hebben met z'n allen ook heel veel andere controversiële besluiten genomen. Toch allemaal om te zeggen van nou, we moeten nu allemaal het maximale van het maximale doen.
Ja, want de maatregelen werden zo afgesteld dat de IC-bedden het nog net aan zouden kunnen.
Precies, precies. Dat was een van de indicatoren, de dashboard. En dat was inderdaad de hele tijd die factor waar die niet veranderlijk was. Dus daar moesten de hele tijd inderdaad andere maatregelen op worden afgestemd. En nu blijkt gewoon, ja, die was niet veranderlijk omdat ze in de clinch lagen over de financiering. Ja, dat is echt eigenlijk gewoon ook onacceptabel. Want dat heeft wel gewoon mensenlevens gekost, toch? Dat kan je wel stellen.
We hebben zwaardere maatregelen gekregen dan nodig waarschijnlijk.
Ja, maar daar heb je wel een component onzekerheid in van bijvoorbeeld naleving. Dus je had misschien met meer IC-bedden, toch? Had je misschien ook wat kunnen doen.
Iets anders, ook wel van in shock trouwens. Dat vandaag...
Ja, zeg dat wel.
Vandaag Insight blijkt vandaag toch terugkomt op maandag. We hadden het er gisteren al heel even over. Want een journalist, geloof ik, had het boven water gehaald. Maar Talpa zei nee. Of het was meneer Derksen zelf. Die zei, ja hoor, we gaan weer op maandag. Want er was, het ging niet om de ophef. Het ging erom dat de directie van Talpa niet achter me staat. En nu staan ze kennelijk wel achter hem. En dan kan het programma weer door.
Maar heeft Talpa dit inmiddels ook bevestigd? Want ik had het idee dat Derksen eerst het zelf had geroepen. Maar nu heeft ook Talpa staat er dus achter.
Gisteren zei Talpa voorbarig. En vandaag zei Talpa, hier is onze verklaring waarin staat, ja hoor, maandag gaan we weer door.
Ja, ik vind het echt heel bizar. Ik bedoel, ik had voor de grap getweet van er moet meer gelijkheid komen in de cancelcultuur. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Dat ik denk van ja, mensen zijn voor minder volgens mij gecanceld. En ik vind het vreemd meer van Talpa. Ik bedoel, dat Derksen weer terug wil of dat hij wil doen. Ja, dat verbaast me natuurlijk allemaal niks. En vanuit zijn point of view is het waarschijnlijk allemaal een storm in een glas water. En is het gewoon hypergevoelig Nederland wat het probleem is.
Ja.
Dat mag je ook best vinden natuurlijk. Maar ik vind het van de Talpa-directie vind ik het een vreemde... Wat is nou precies de boodschap hiermee? Dat het dus eigenlijk allemaal toch niet zoveel voorstelde. En iedereen maar even moest uitrazen of zo. Of... Dat had al gelijk gezegd, zeg maar. Had al gelijk gezegd, we staan gewoon achter deze uitspraak en we houden het op de buis. Dit is toch een hele vreemde gang van zaken. Het probleem is dat het dus gewoon zo blijkbaar zo'n populair programma is. Maar hoe kan het nou zo'n populair programma zijn?
Ik heb geen idee, ik kijk er nooit naar.
Wat zegt dat dan over Nederland? Wat zegt dat dan over Nederland? Ja, dan krijg je gewoon de televisie die we verdienen, blijkbaar. Het is echt,
mooi, elk land krijgt de televisie die het verdient. Hey, nog zoiets. Ik kan me nog herinneren, we hadden het eergisteren volgens mij over dat er berichtjes zijn die boosmakers zijn en dat er ook berichtjes zijn die tegenovergestelde zijn. En toen bleek dat de aandeelhouders, 80% van de aandeelhouders van Philips, die hadden gezegd, nou, die bonus voor Van Houten, dat moet maar even niet. De top van Philips moet maar gewoon even geen bonussen krijgen dit jaar met die apneuproblemen, apparaatproblemen. Maar de aandeelhouders gaven alleen maar advies. En het bedrijf heeft nu besloten dat de bonus toch doorgaat. En vanmorgen stond er een stuk in het FD, Financieel Dagblad. Die hadden uitgezocht wat je nu moet doen. Want hier ontstaat natuurlijk nu ophef over. Wij zijn nu ook al met terugwerkende krachten als een dog chagrijnig over Philips. Maar het blijkt dus uit ervaring uit het verleden is dat het nu voor Philips en voor Van Houten helemaal geen zin meer heeft om de bonus dan maar niet te doen. Want bij andere keren dan bleef toch gewoon het beeld van, oh ja, het zijn gewoon graaiers. Dat bleef gewoon overeind. Dus het heeft qua PR valt er niks meer te redden. Dan kan je maar beter het geld aannemen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal.
Ja, dit vind ik ook met Siewert van Linden. Ik bedoel, ik kan ook maar beter gewoon het geld houden. Want als het zo naïef als mensen zeiden van hij moet het geld teruggeven. Nee, tuurlijk niet. Want je hebt al je reputatie vergooid. En dan ga je ook nog mensen het geld teruggeven. Dan heb je helemaal niks meer.
Kan je nog iets over Rotterdam zeggen?
Ja, ik wil nog iets over Rotterdam zeggen. Ik zie op Twitter voorbij komen dat iemand een woning zoekt die zijn relatie net is verloren. Maar dat was niet wat ik wilde zeggen.
Nee.
Maar het is wel wat bovenaan staat als je Rotterdam intikt. Nee, ik wilde het hebben over Feyenoord. En we hebben natuurlijk gisteren gezien dat bij de winst van Ajax iedereen toch massaal naar het Leidseplein ging. En heel de stad op zijn kop zette. Wat natuurlijk te voorspellen was. En Halsema allemaal bedreigingen kreeg. En nu heeft Abu Taleb alvast vooruitlopend op de Conference League waar Feyenoord van in de finale staat. Eindelijk dat Feyenoord een keer echt in de Europese finale staat. Superleuk.
Ja,
superleuk voor de club.
Hartstikke goed hoor.
En u zegt Abu Talib een beetje in de lijn van Halsema. Ze zullen vast wel gebeld hebben of zo. Ik heb geen idee waarom het anders zo opeens hetzelfde moet. Dat het de huldiging ook niet gevierd mocht worden. Nou, dat had ik al gisteren volgens mij ook genoemd.
Niet in de stad, maar in de Kuip.
Maar nu zegt de Rotterdamse gemeenteraad, bijna de voltallige Rotterdamse gemeenteraad, zegt, joh, mensen hebben 2 jaar in de coronacrisis gezeten. Het hoort gewoon van oudsher. Is het traditie dat mensen in de fontein springen en voor het stadhuis gaan springen. Doe dat gewoon. Maar Abu Talib is onvermurfbaar. Die wil er niets van weten en het moet gewoon allemaal in de Kuip. En ik vind dat... Ik moet echt eerlijk zeggen... Het is zo ernstig. Nee, er zijn natuurlijk grotere wereldproblemen. Maar ik vind het gewoon heel erg vreemd. Dat je als bestuurder zo... Ik vind het toch een vorm van toondoofheid. Dat je niet begrijpt wat voor mensen nou echt even leuk is en belangrijk is. Ik vind dat gewoon heel raar.
Ik snap het een klein beetje. Gisteren was hier in Amsterdam was er een feestje. En dan zeggen ze, ach, het was allemaal heel rustig. Er zijn maar 51 mensen gearresteerd. En dus als dat de definitie van rustig is...
Maar dat is toch vooral vervelend voor die mensen zelf? Dat is toch niet voor
ons? Nee, dat betekent dat er waarschijnlijk 500 mensen echt problematisch waren. En daarvan 450 tot kalmte gemaand konden worden. En 50 echt onaanspreekbaar waren. Dat betekent dat er grote problemen waren in de stad.
Ja, maar als je duizenden tot tienduizenden mensen feestend hebt, dan heb je al ongeregeldheden horen bij commotie, horen bij drank, horen bij een winst na een finale. Dat hoort bij een volksfeest. Dat moet je gewoon voor lief nemen. Dat vind ik ook altijd met vuurwerk en met oud en nieuw. Gewoon hup, afschrijven. Dat is gewoon de pleister die er ook bij hoort als er ergens een groot feestje is. Ja, nee, mensen gaan dan niet braaf met een kopje thee op een bankje zitten te praten over de Feyenoordwinst. Ja, maar wat is dat voor lulligheid, zeg maar. Natuurlijk wordt er dan hier en daar een bankje in elkaar getrapt en wordt
Maar dat vind ik dus niet natuurlijk. Dat is het verschil.
Natuurlijk gebeurt dat, tuurlijk. Ja, maar zeg maar tuurlijk als in de zin van ik zeg niet ga dat nu doen. Maar tuurlijk dat ook gebeurt. Maar zeggen we nu echt serieus als burgemeesters dan dat het nieuwe beleid is. Dat we dan maar helemaal niks meer van festiviteiten of spontane dingen. Die maar 1 keer in de 10 jaar of 15 jaar. En zeker bij Feyenoord denk ik in de 50 jaar gebeuren. Maar niet doen, want ja, dan zijn er wat ongeregeld. Een partij watjes zijn we echt geworden. Lekker vieren, ik spring die fontein in.
Okay.
Ja, echt waar. Heb ik ook gedaan toen we de beker wonnen met Feyenoord. Heb ik ook mijn moeder meegenomen, stad in gegaan, fontein in gesprongen. Iedereen had aan de straten, kwam iedereen uitlopen. En ging gewoon een partij lopen, geen idee waarheen. Dat gewoon die ongeregeldheid, heerlijk. Ik kijk er nu al naar uit.
We gaan het hebben over de NAVO, over Finland, over Zweden. Finland heeft vandaag de knoop doorgehakt. Ja, wij willen lid worden van de NAVO. Ik geloof dat ze de formulieren nog niet hebben ingestuurd, maar het zat eraan te komen. En nu weten we het. En een Zweedse krant zei inmiddels maandag, dan gaat Zweden hetzelfde doen. Dus dan is ineens de NAVO groter geworden. En dat is dan toch maar mooi het resultaat van de oorlog in Oekraïne die door Rusland gestart is. Hè?
Ja, volgens mij tegenovergestelde van wat ze wilden. Maar ik vind ook wel, het is wel goed nieuws. Maar ik heb dan ook gelijk ook wel een beetje onheilspellend gevoel erbij. Van weet je wel, dat gaat natuurlijk niet...
Waar maak je je zorgen over?
Nou ja, het is natuurlijk verdere provocatie. En terecht, hè, want Finland moet gewoon dit ook doen, denk ik. Dat is maar uit eigen bescherming.
Oh, ja.
Maar het is een logische stap. Maar het is natuurlijk wel een verdere provocatie of zo. Dat voelt niet...
Nou, ik vind het helemaal geen provocatie. Maar goed.
Ja, voor Rusland, ja.
Ja,
in
ja.
In de ogen van Rusland. Ja.
Nou, wie weet. Ik dacht, wie zullen we daar eens over benaderen? En toen vond ik bij HCSS, het Haag Centrum voor Strategische Studies, Paul van Hooft. En die had zin om met ons hierover van gedachten te wisselen. Hallo.
Hallo.
Is het een provocatie vanuit Europa, vanuit de NAVO naar richting Rusland?
Nou ja, voor Rusland, voor Poetin wel. Zijn narratief, het Russisch narratief. Want hij heeft heel duidelijk gemaakt dat dat de uitbreiding van de NAVO een historische fout was. Een vernedering van Rusland betekende. En dit is dan een verdere vernedering. Dus in die zin is het zijn verhaal, en het verhaal van veel van de Russische leiders, misschien ook een deel van de bevolking, is dit wel degelijk een provocatie.
Ja, zou het niet andersom zijn? Dat ze in Finland en Zweden nu zo onder de indruk zijn van wat Rusland allemaal kan. Dat ze zich geïntimideerd of angstig voelen en zich dan maar bij een defensief collectief aansluiten?
precies. En dat is de keerzijde van de medaille.
Compliment aan de Russen voor de macht die ze projecteren.
Ja, ze zijn zo goed geweest in hun intimidatiepogingen dat Finland breekt met goede 70, 75 jaar aan geen kant kiezen. Of niet expliciet een kant kiezen. Er zijn ook wel een paar kwalificaties bij te maken. Met het Finse toetreden tot de Europese Unie was het in principe al niet meer helemaal neutraal. Ja, de Europese Unie heeft ook een verdedigingsclausule, wederzijdse verdedigingsclausule, artikel 42.7 uit het Lisbon-verdrag. Dus het is niet helemaal, het is niet dat op zich zo'n radicale verandering, maar de timing, gezien alle andere spanningen, ja, dat is voor Rusland zeker niet welkom.
Ja, is aansluiten zeg maar bij een kant wel het verstandigste? Want wat ik weet van Zweden is dat die ook, net als Finland, die hebben ook natuurlijk heel lang die neutraliteitspositie gehad. Volgens mij hebben ze zelfs ooit nog geprobeerd als Scandinavische landen zelf een soort verdedigingsalliantie op te zetten. Eigenlijk alles om maar niet kant te hoeven kiezen tussen ofwel de Rusland ofwel het Westen. Is dit toch nog verstandig?
Ja, er zit iets ironisch aan, is dat Rusland nu zo bedreigend wordt ervaren, maar tegelijkertijd in zekere zin ook veel minder sterk dan het een paar jaar geleden leek. Zeker dan het leek tijdens de Koude Oorlog, waarbij Finland neutraal bleef om daarmee echte problemen met de Sovjet-Unie te vermijden. En dat was eigenlijk met wederzijds de Sovjet-invasie tijdens de Winteroorlog. Eindigt in een overwinning voor de Sovjets, maar kost wel heel veel slachtoffers. Dus dit zouden ze. De Sovjets vonden dat prima om dat te vermijden. Finland vond het prima om met die reus naast zich te leven en verder geen problemen te maken. En wat er nu eigenlijk is gebeurd, is dat Poetin zowel zijn kaart heeft laten zien dat hij bereid is geweld te gebruiken, grootschalig militair geweld. En tegelijkertijd, het grootste deel van het Russische leger wordt nu gebruikt om Oost-Oekraïne te veroveren en te stabiliseren. Uh-huh. Dus eigenlijk is er niet zoveel over om Finland mee te intimideren op dit moment.
Dus die twee landen die hoeven zich helemaal geen zorgen te maken op het ogenblik. Rusland kan helemaal niet een tweede oorlog nog ernaast.
Nou ja, ik zou niet zeggen dat ze geen zorgen moeten maken. Want ik kan me ook niet. Het is moeilijk voor te stellen dat Poetin niet op een bepaald moment. Nu zijn bedreigingen steeds meer genegeerd worden, dat hij niet op een bepaald moment het gevoel zal hebben dat hij iets terug moet doen. Een gebaar moet maken. En dan komen we weer terug in de. Ja, kunnen we de dreigementen met kernwapens eindeloos negeren? Moeten we ons ondertussen ergens iets voorstellen? Ik denk niet dat dit leidt tot gebruik van een kernwapen, maar ergens zal er een grens zijn waarbij hij ook niet zal willen dat niemand meer bang is.
Maar als je dat zou willen voorkomen, dan zou zeg maar neutraliteit van die landen in die zin logischer zijn. Zeker vanuit, is het niet per se. Het is wel al verzwakt of zo. Dus stel, ze zouden dit nu niet doen, dan hou je in die zin gewoon de relatie wel beter. Terwijl je niet per se een groot militair gevaar loopt dat je zeg maar als Finland of Zweden omver wordt gelopen. In die tijd toen, zeg maar.
Precies, uit die optiek wel. Want als we zien hoe succesvol het Oekraïense leger is met bijna 8 jaar voorbereiding. Kijk, Finland heeft decennia lang precies op dit soort, op zo'n soort scenario voorbereid. Met hetzelfde soort idee dat ze niet een Sovjet of een Russische invasie zouden kunnen tegenhouden aan de grens. Maar dat ze het wel heel, heel pijnlijk zouden maken voor de Russische eenheden die binnen hun, op hun grondgebied zouden bewegen. Ja, wat Oekraïners nu doen, maar dat zouden Finnen misschien, in ieder geval gezien dat ze veel meer voorbereiding hebben gehad daarvoor, misschien nog wel iets beter doen.
Heeft de NAVO er ook iets bij te winnen als ze lid worden van onze club?
Nou, wat misschien wel. Dus het levert wel weer een extra verplichting op. Het levert extra grondgebied op dat verdedigd moet worden. Er komt 1300 kilometer aan extra grensgebied met Rusland bij. Ja. Als Finland toetreedt. Maar als Finland toetreedt, betekent het ook dat Rusland eigenlijk weinig controle meer heeft over de Baltische Zee. En dat kan ook eigenlijk betekenen dat. Kijk, de Baltische landen zijn nu moeilijk bereikbaar voor andere NAVO-landen. Het is een soort uitgeschoven voorpost. Mm-hmm. Waar er een kleine landstrook is die Polen verbindt met de Baltische Staten. Maar als Finland en Zweden toe zouden treden, dan, ja, en de hele Baltische Zee is in principe omringd door NAVO-staten, dan is het misschien ook een stuk moeilijker om, waar we jarenlang bang voor waren, om Estland binnen te vallen of Litouwen.
Dan eigenlijk, want Rusland hoor je natuurlijk, en zeker vanuit Poetin hoor je steeds, de NAVO rukt op en dat is een bedreiging voor ons. Hier zou misschien een bedreiging voor Rusland ook echt in zitten. Dat hun marine, want er ligt een flink stuk toch van hun vloot aan die kant, misschien wel niet meer naar buiten kan.
Ja, dat in ieder geval het nog makkelijker zou zijn om de toegang naar buiten te ontzeggen. Ja. Ja. En dan blijft alleen het Hoge Noorden over. Maar ja, zelfs met Finland erbij, Zweden erbij, dan is het ook weer makkelijker om Rusland eventueel onder druk te zetten in het Hoge Noorden.
Ja, en zo klinkt het toch, wat Talita aan het begin zei, toch wel een beetje als een provocatie.
Nou ja, dat kun je hebben. Elk conflict kun je afvragen wie begint. Maar in dit geval zijn niet tanks van NAVO-landen die een andere staat zijn binnengereden.
Nee, dat klopt. Maar we hebben straks gewoon een van de belangrijke havens van de marine van Rusland bijna omcirkeld. En dat lijkt mij bedreigend.
Ja, aan de andere kant hebben ze nu weer een heel groot deel van de kuststrook van de Zwarte Zee erbij veroverd.
Ja, dat is waar. Zolang ze tevreden blijven met Turkije is dat ook een uitweg.
Ja, het is niet... Kijk, de vraag blijft natuurlijk... Na de Russische invasie, is de vraag... Moeten wij compenseren voor de fouten van Poetin? Tot op welke hoogte moeten wij compenseren voor de fouten van Poetin? Ik weet het niet. Het is duidelijk dat Rusland een veel sombere toekomst tegemoet gaat. Ook als het wel lukt om Donbass te veroveren en te stabiliseren. Dat er veel sombere toekomst tegemoet gaat dan 3 maanden geleden of vorig jaar.
Ja, omdat het zo verzwakt is.
Precies. Rusland is inderdaad verzwakt. Het is geïsoleerd. De Russische economie leidt onder de sancties. Russische krijgsmacht zwaar verzwakt. Het zal jaren weer kosten om het op te bouwen. De inkomsten uit olie en gas zullen afnemen. Niet deze maand, maar wel de midden tot lange termijn. Dus het zal moeilijk zijn om het allemaal weer op te bouwen. En ja, hoeveel dreiging, hoeveel intimidatie gaat er nog uit van Rusland in dat geval? Maar met de uitzondering, met de hele belangrijke uitzondering van dat ze nog steeds het grootste kernwapenarsenaal in de wereld hebben.
Maar is het eigenlijk makkelijk voor die twee landen om lid te worden van NAVO? Ik hoor dat ze samen oefeningen doen. Maar ben je dan eigenlijk al technisch gezien bijna lid?
Niet zozeer technisch gezien, maar wel in termen van het integreren van het samen opereren. Dat is wel heel moeilijk voor staten in het algemeen. En met dat samen trainen in de voorafgaande jaren zal dat een stuk makkelijker worden. Het zal bijvoorbeeld een stuk makkelijker zijn dan tijdens de toetreding van de voormalige Warschau-pactlanden. Die dat natuurlijk eigenlijk best snel moesten doen met een hele andere achtergrond. En dat is, wat dat betreft, hebben Zweden en Finland een veel langere, misschien iets super aanloop gehad daarvoor.
Ja, want ik begrijp dat in de praktijk voor elke operatie van de NAVO altijd de Amerika op de achtergrond, de verbindingen en de commandocentra en dat soort computer- en IT-achtige dingen regelt. Maar daar zijn ze dus al op aangesloten, want anders kan je niet samen oefenen.
Daar zijn ze niet helemaal op aangesloten, maar wel in grote lijnen. En ze zijn ook al ergens in de jaren 90 zijn ze al begonnen met Amerikaanse wapens te kopen. Dus er zijn meer punten geweest waarbij ze niet meer helemaal zo neutraal waren als ze tijdens de Koude Oorlog waren. Dus er zit veel langere aanloop in dan je nu uit sommige van de berichtgeving zou opmaken.
En hoe zitten de mensen erin? Want ik zag net even een berichtje voorbij komen van nou ja, op het moment dat Finland dus lid wordt, dan val je dus ook onder die NAVO-regel. Als 1 NAVO-land wordt aangevallen, nou dan is het dus tegen iedereen. Maar als Finland zit je wel direct aan die Russische grens. Dus mocht er wel ook op een andere manier in de toekomst een conflict ontstaan tussen NAVO en Rusland, dan zit je als Finland wel direct in het gebied, zeg maar, waar je de bommen over de schutting krijgt, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet, hoe zitten mensen daarin die daar wonen?
Nou, de veranderingen in de opiniepeilingen in Finland zijn echt extreem duidelijk. Het is nu ruim 80% is voorstander van lid worden van de NAVO. En nog zo'n 12-13% is tegen. Dus en juist omdat ze natuurlijk een frontlinie staat zijn, hebben zij meer te winnen dan dat ze te verliezen hebben. Want ook als een conflict dat de NAVO met Rusland zou krijgen, als het niet met Finland zelf is, is het wel heel dicht in de buurt van Finland. Dat zie je ook aan hun grote solidariteit nu met Oekraïne.
Ja, het is heftig hè, hoe die opinie echt gewoon helemaal gespiegeld is. Want 15% voor was eerder een hele gewone uitslag.
Ja, kijk, dat is decennia lang was het niet, leek het niet echt noodzakelijk te zijn. En nogmaals, dat is een grote strategische vergissing van Poetin. En andere mensen betalen hier voorlopig voor, maar ja, dat is echt een radicale verandering. En dat heeft hij allemaal zelf teweeggebracht.
Ik moet altijd nog even denken aan de Eerste Wereldoorlog, waarbij ik ooit lang, lang geleden leerde dat hij zo groot werd door de blokvorming, omdat landen zich aan elkaar verbonden en zeiden, als die aangevallen wordt, dan wij ook. Is dat hier ook iets wat een beetje dreigt? Dat omdat al die landen zich steeds, ja, omdat de NAVO langzaam groter wordt, dat het risico is dat er, als er iets gebeurt, dat het dan ook meteen wel echt een derde wereldoorlog moet worden?
Dat is een goede vraag. Je hebt inderdaad een risico blokvorming nu, maar tegelijkertijd zou, als we kernwapens uit het verhaal weg zou kunnen halen, zou Rusland beduidend nu in een hele zwakke positie zitten. Als we zien wat het Oekraïnse leger lukt, dan zou daar met nog meer militairen, nog beter bewapend, nog langer hierop getraind, zou het helemaal slecht verlopen. Alleen we kunnen nu de kernwapens niet uit het verhaal wegdenken. En dat is waar het echte gevaar zit. Dus niet, ik denk dat Rusland niet snel bondgenoten zal vinden.
Nou, dat is dan een geruststellende gedachte. Aan het einde.
Ik weet niet of dat per se geruststellend is, maar het suggereert dat we misschien nog niet gelijk op Wereldoorlog 3 afstreven.
Paul van Hooft van HCSS, heel hartelijk dank.
Graag gedaan.
Was een goed gesprek volgens mij. Interessante dingen gehoord.
Zeker.
En complimenten voor onszelf. Applaus voor jezelf.
Ik deed het goed. Ja. Fijne gast. Ja.
Misschien vond je het ook en wil je het ons laten weten. Reageer dan op Twitter of via Instagram. Of pak je e-mailprogramma er even bij en mail naar denieuwsdag@bnr.nl. Dan gaan we dat uitgebreid zitten lezen. En dan zijn we er maandag weer. Tot dan.
Tot maandag.
Mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.